Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Columnist, hoogleraar en net afgezwaaid informateur Ronald Plasterk begon 5 jaar geleden een start-up waarmee hij een kankervaccin wilde ontwikkelen. Het bedrijf werd voor 32 miljoen euro verkocht. De winst ging volledig naar Plasterk en zijn zakenpartners. Een andere wetenschapper die aan de basis van het onderzoek stond en het Amsterdam UMC bleven met lege handen achter, ontdekte onderzoeksjournalist Lucas Brouwers. Hoe kan het dat zij niet profiteerden?
Het is de zomer van 2022 en oud-minister en microbioloog Ronald Plasterk is aanwezig op een borrel. En dat is niet zomaar een vrijdagmiddagborrel. Nee, er is echt iets te vieren. Want het biotechbedrijf van Ronald Plasterk is net verkocht. 3 jaar lang hebben Plasterk en zijn zakenpartners en de mensen in zijn bedrijf gewerkt aan een vaccin tegen kanker. En nu is er een ander bedrijf uit Duitsland dat heeft gezegd: wij kopen jullie voor 32 miljoen euro. Maar één iemand is er niet. Dat is Jan Koster. Dat is een onderzoeker van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Hij is bioinformaticus, expert op het gebied van kanker en DNA. En hij heeft een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan van het bedrijf. Maar hij profiteerde niet van de verkoop. En hij is dan ook niet uitgenodigd. En samen met mijn collega Bas Haan heb ik uitgezocht hoe het kan dat nog het Amsterdam UMC, nog Jan Koster hebben geprofiteerd van die overname.
Lucas, je hebt het over Ronald Plasterk, nou, voormalig minister. We kennen hem nu ook als voormalig informateur. En hij is ook columnist bij de Telegraaf. En je zegt dat hij een vaccin wil ontwikkelen tegen kanker. Hoe zit dat?
Ja, voordat Ronald Plasterk de politiek inging en minister werd, was hij microbioloog. En had hij een lange carrière, lange staat van dienst. Hij is hoogleraar in de moleculaire genetica. Dus hij weet veel van DNA, van kanker. En na zijn ministerschap, hij is onder andere minister van Onderwijs geweest, verlaat hij de politiek in 2017.
Ik ben me vooral nu gaan bezighouden, ook een beetje terugvallend op mijn oude vak, op het DNA-onderzoek, ja. Met alle nieuwe ontwikkelingen in de immuuntherapie van kanker.
En niet lang daarna krijgt hij dus dat idee om een vaccin tegen kanker te maken.
Ja, want een vaccin, als ik aan een vaccin denk, dan denk ik aan kinderen die worden gevaccineerd, bijvoorbeeld tegen kinkhoest of mazelen. Iets wat je vooraf toedient om te zorgen dat ze niet ziek worden achteraf. Hè? Maar hoe kan je een vaccin ontwikkelen tegen kanker? Iets wat je dus eigenlijk al hebt.
Ja, dat is dus even de stap die je moet maken bij een kankervaccin. Dat is eigenlijk precies de kern, is dat je dat pas kan geven als iemand al ziek is. Dus iemand heeft een tumor. En je vaccineert de patiënt in dat geval met een stukje van de tumor, zodat het eigen immuunsysteem leert om die tumor aan te vallen. En de hoop is dan dat de tumor stopt met groeien, misschien zelfs kleiner wordt. Maar Plasterk kan dat vaccin niet alleen ontwikkelen. Daar heeft hij hulp bij nodig. En daarvoor belt hij dus met Jan Koster.
Nou ja, dat is dus die wetenschapper waar je het net over had, die niet was uitgenodigd op de borrel.
Precies. En dat is geen beroemde wetenschapper, niet bekend bij het grote publiek. Maar binnen zijn vakgebied is hij echt een expert op het gebied van bioinformatica. Dus dat is eigenlijk de wereld tussen gegevens, computers, software en de wereld van biologie, van cellen, van tumoren, van mutaties. En hij zat dus op dat kantoor en dat zit in een noodgebouwtje op het terrein van het Amsterdam UMC. En dat is een noodgebouw dat er al jaren staat, slecht geïsoleerd. En die werkkamer ziet er eigenlijk uit zoals je er verwacht. Het was te klein, overal papier, boeken. En dan ook nog daartussen gepropt 2 bureaus met computers erop. En ineens ging de telefoon en hoorde hij aan de andere kant: hallo, met Ronald Plasterk. En eerst dacht Jan Koster: dit is een van mijn collega's, haalt een grap met me uit. Maar al snel kreeg hij door dat het echt Ronald Plasterk was met een belangrijke vraag.
Ja, want waar had Ronald Plasterk Jan Koster voor nodig?
Koster is echt een data-expert. En toen hij begon als wetenschapper, als bioloog, was hij de handigste met computers op de afdeling. Dus elke keer dat er bijvoorbeeld DNA-gegevens gegenereerd werden, was het Jan Koster die dat in een Excel-sheet zette. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan gegevens over mutaties in tumoren. En dat loopt eigenlijk helemaal uit de hand tot aan een internationale, veel geciteerde database aan toe. En die database die heet R2. En Koster noemt het zijn kindje. In het vensterbank of op zijn kantoor staat ook dat robotje R2 uit Star Wars.
Die heet ook R2.
Die heet ook R2. Daar zitten dus DNA-gegevens in van allerlei tumoren vooral. Dus wat gebeurt er in die tumorcel? Zitten daar mutaties in? Kun je begrijpen waarom die tumorcel is gaan groeien bijvoorbeeld? En ja, wat Koster het liefste doet, is die database helemaal verder uitbouwen. Binnen de universiteit zijn ook vaak mensen geweest die zeiden van, goh, moet je niet licenties verkopen voor die database? Want bedrijven kunnen het ook zomaar gebruiken. Maar Jan Koster heeft dat altijd afgehouden. Dat wil hij niet. Betalende gebruikers, die hebben ook hoge verwachtingen. Dat is maar gezeur. Hij wil gewoon die database zo goed mogelijk krijgen. Vrij toegankelijk voor iedereen. Want zijn passie is de wetenschap.
En op welke manier is dan precies die database handig om een vaccin tegen kanker te ontwikkelen?
Nou, als je een vaccin wil maken, dan moet je dus een uniek stukje van die tumorcel aanpakken eigenlijk. Je moet het immuunsysteem vertellen, dit is een stukje tumor. Dus als je dat in een lichaam tegenkomt, dan moet je dat aanvallen. En in die databases zitten dat soort mutaties verscholen. Dan kun je, als je slim gaat zoeken, kun je die naar boven halen. Kun je die op een rij zetten, met elkaar vergelijken. En ja, Plasterk wil dus op zoek naar dat soort unieke stukjes tumor. En Koster die is meteen enthousiast. Want hij werkt heel vaak samen, internationaal, met allerlei wetenschappers. En ja, nu komt Plasterk hier met die vraag. En Plasterk vertelt hem ook nog dat hij binnenkort een collega wordt. Want hij wordt hoogleraar bij het AUMC. Maar wat Plasterk niet vertelt, is dat hij ook samenwerkt met ondernemers, met zakenpartners die rijk zijn geworden met het oprichten en investeren in biotechbedrijfjes. En dat zijn niet zomaar de eerste, de beste biotechondernemers. Het zijn allemaal mensen die betrokken zijn bij Crucel. En dat is echt het grote Nederlandse biotech-succes. In 2011 is dat bedrijf voor miljarden verkocht. En het was één van die mensen die betrokken was bij Crucel, die Plasterk ook had getipt. Je moet eens met Jan Koster gaan praten, want die heeft kennis die nodig is voor het vinden van die kankervaccins.
Oké, dus Jan Koster en Ronald Plasterk die gaan dus een samenwerking aan. Ze willen samen een vaccin ontwikkelen tegen kanker. Mooie ambitie. Lukt dat ze ook?
Ja, en ze vinden iets wat heel interessant is. Namelijk, als elke tumorcel verschillend is, dan moet je ook voor elke patiënt een ander vaccin gaan maken. Maar wat ze vinden is dat er een set van mutaties is die eigenlijk gedeeld wordt door hele verschillende patiënten. Dus twee patiënten met die allebei longkanker hebben, daar vind je dezelfde mutaties in terug. En dat is ook commercieel interessant. Want dat betekent dat je met een beperkte set vaccins op de plank potentieel veel patiënten kan behandelen. En dat gaan ze ook beschrijven en opschrijven in een wetenschappelijk artikel. Dat is ook wat Jan Koster dacht van, vandaar werken we naartoe om dat te vinden en te beschrijven.
Ja, dat klinkt eigenlijk als een hele goede start, zeg maar. Misschien zelfs een potentiële doorbraak. Iets op weg naar een vaccin.
Ja. En dat is ook het moment dat Plasterk eigenlijk de volgende stap wil zetten en een patent wil aanvragen. En bespreekt dat ook met Jan Koster. En hij zei, ik ben niet geïnteresseerd in zaken. Ik ben niet geïnteresseerd in geld. Dus Ronald Plasterk, doe het maar. Hoe dan ook, de uitkomst is dat eigenlijk afgesproken wordt dat Ronald Plasterk dat patent op eigen naam kan aanvragen. Dat doet Ronald Plasterk. En een paar maanden later richt hij ook zijn bedrijf op met twee investeerders uit dat Crucel-netwerk. Dat bedrijf heet Frame. Die stoppen er geld in. En het patent wordt ondergebracht in dat bedrijf.
Dus we hebben Jan Koster, die ziet af van het patent. Ronald Plasterk, die zet het op zijn naam. En waar is de universiteit hier? Hè? Weet de universiteit überhaupt dat er een patentaanvraag wordt gedaan?
Nee, alleen Jan Koster en Ronald Plasterk weten dit. de universiteit komt er eigenlijk pas een jaar later ongeveer achter. Als alle stappen al gezet zijn, dan is het patent al aangevraagd, dan is het bedrijf al opgericht. En op het moment dat duidelijk werd dat Frame het patent had, dat Ronald Plasterk het patent had, is er nog wel een adviseurschap opgetuigd. Jan Koster heeft een korte periode advies gegeven aan Frame. En daar hebben ze een paar duizend euro voor gekregen.
En je vertelde dat Plasterk ook had aangegeven dat hij hoogleraar weer zou worden. Hè? Dat hij zich zou verbinden aan de universiteit. Is dit niet een commercieel avontuur dat je als hoogleraar moet melden aan je werkgever, aan de universiteit in dit geval?
En hier komt de tijdlijn eigenlijk heel goed uit voor Ronald Plasterk, want hij doet de aanvraag op in juli 2018. En hij is per 1 september 2018 is hij weer benoemd als hoogleraar. Dus op het moment dat hij de aanvraag deed, was hij niet in dienst. En dat heeft hij ons ook verteld. Ik had niks met het AUMC te maken, want ik was er niet in dienst.
Maar wist hij al wel dat hij hoogleraar zou gaan worden?
Ja, dat besluit was in april genomen.
En is het eigenlijk gebruikelijk, hè? Gewoon in deze wereld dat een patent alleen in handen is van één van de uitvinders in dit geval? Ik bedoel, is dat normaal?
Je kunt allerlei verschillende vormen hebben. Maar er zijn wel wat richtlijnen of afspraken. Die zijn niet ijzerhard, maar in Nederland is het gebruikelijk dat als een wetenschapper in dienst van een universiteit een uitvinding doet en daar commercieel mee verder wil, dan is er een soort afspraak dat 1/3 van die opbrengsten daarvoor zijn voor de onderzoeker zelf, 1/3 voor de vakgroep waar die onderzoeker werkt en 1/3 voor de universiteit. Kijk, die wetenschapper die heeft misschien wel de uitvinding gedaan, maar die is afhankelijk van zijn vakgroep en de universiteit in bredere zin om die uitvinding te doen. Dus dat je het op die manier verdeelt. In dit geval heb je eigenlijk een privépersoon, een externe partner die samenwerkt met iemand van de universiteit en daar komt intellectueel eigendom uit. En universiteiten en UMC's hebben daarvoor tegenwoordig octrooibureaus. Een soort juridische adviesafdeling die wetenschappers kan adviseren bij dit soort kwesties. En daar kun je naartoe stappen voor advies. Maar Jan Koster heeft dat niet gedaan omdat hij niet wist dat dit octrooibureau bestond. En Ronald Plasterk is ook niet naar dit octrooibureau van het AUMC gegaan. Hij heeft het wel met een eigen octrooigemachtigde besproken die hij inhuurde voor die patentaanvraag. En wat Jan Koster ons daarover vertelde, was dat op het moment dat het wel breder bekend werd in de universiteit, dat hij op zijn donder heeft gekregen. Want als hij er eenmaal mee instemt, Ronald Plasterk is de uitvinder, dan is dat niet meer terug te draaien. En Koster neemt daarvoor de schuld op zich. In het gesprek dat we met hem hebben, zei hij: het enige wat ik had kunnen hebben en niet heb, is een rol op het patent. En dat heb ik verspeeld. En hij noemt zichzelf ook naïef. Dat hij dat uiteindelijk niet heeft. Maar het is wel interessant. Die gevoelens zitten dus allemaal bij Koster. Maar het was Plasterk zelf die als minister van Onderwijs in 2007 er nog heel sterk voor heeft gepleit dat uitvinders en wetenschappers van universiteiten eigenlijk moeten delen in de opbrengsten van uitvindingen. En dat het motiverend werkt als je wat verdient aan een octrooi. En dat is toch een opvallend contrast als je kijkt met wat er is gebeurd met Jan Koster, want die heeft uiteindelijk daar helemaal niets van teruggezien.
Nee, dus de minister Ronald Plasterk is van eerlijk zullen we alles delen, maar de ondernemer Ronald Plasterk is liever hou ik het voor mezelf.
Zo zou je het kunnen noemen.
Oké, dus in dit punt in het verhaal is het duidelijk dat Koster en het AUMC niet verdienen aan dit octrooien. Ze trekken hier duidelijk aan het kortste eind, kan je zeggen. Maar als we nou heel even terugkeren naar dat vaccin. Ik bedoel, als dat wordt ontwikkeld, dat zou echt een enorme doorbraak betekenen, toch? Wordt het vervolgens wel ook doorontwikkeld?
Ja, de volgende stappen zijn eigenlijk dat het bedrijfje van Plasterk subsidie gaat aanvragen. Dat krijgen ze ook. Dat gaat om tonnen geld. En nu een voorwaarde voor het krijgen van die subsidies was in sommige gevallen wel dat je samenwerkt met academische partijen. Dus nu zijn die academische centra eigenlijk opnieuw nodig. Ronald Plasterk spreekt onder andere met het Amsterdam UMC en met het UMC Groningen af dat ze samen onderzoek gaan doen. Dat hebben ze ook gedaan. Dat was nog labniveau. Dus er zijn geen patiënten bij betrokken geweest. Maar op een gegeven moment ontstaan wel die plannen om het een stap verder te zetten. Om te gaan kijken of je het vaccin kan toedienen bij mensen met longkanker bijvoorbeeld. Om te zien of het vaccin iets zou betekenen voor hen.
En gebeurt dat ook?
Nee, alles stond klaar om die proeven te gaan doen. Er waren afspraken gemaakt tussen academische centra. De proef was geregistreerd en goedgekeurd. Maar hij werd steeds uitgesteld tot frustratie van betrokkenen. En eigenlijk was het verhaal dat Plasterk ons daarover vertelde, er was geen geld om het te doen. Het is duur om een klinische proef te doen en het lukte niet om investeerders te vinden. Wat wel lukte, waren onderhandelingen met CureVac om het bedrijf over te nemen. Plasterk heeft ook een interview gegeven aan WNL, waarin hij vertelt dat hij heel erg blij is dat het bedrijf wordt overgenomen. Omdat er dan nu dat kankervaccin verder kan worden gebracht. Dat er nu klinisch onderzoek kan worden gedaan.
En nu zijn we een half jaar geleden, 1 juli was de overgangsdatum, zijn we overgenomen door een Duits vaccinbedrijf. Waar ik blij mee ben, want nu moeten we het naar de kliniek brengen.
En nu moet je het gaan testen natuurlijk.
Ja, moet je gaan testen op patiënten en dat kun je met 10 man niet doen.
Het bedrijf van Plasterk wordt voor 32 miljoen euro gekocht. En daar wordt opgeproost. En zo zijn we weer terug bij het begin, bij die borrel, waarbij gevierd wordt dat er miljoenen te verdelen zijn.
Staat het nu dan stil, die ontwikkeling?
CureVac heeft eigenlijk, en dat was ook Ronald Plasterk gefrustreerd over, een streep gezet door die geplande proef. Omdat de proef gepland was met andere technologie dan dat CureVac eigenlijk exploiteert.
En wat vindt het AUMC van deze hele gang van zaken? Hè? Balen zij ervan dat ze geen onderdeel zijn van dat octrooi?
Dat hebben we ze natuurlijk gevraagd. En zij vertellen ons dat eigenlijk alle betrokkenen de uitkomst 100% terecht vinden. Dat het conceptuele idee echt van Plasterk kwam. En dat het daarmee 100% terecht is. Dat het patent ook bij hem op zijn naam staat.
Ja, ook al hebben ze dus een enorme som geld misgelopen. Ik bedoel, maakt dat niet uit?
Die conclusie trekken ze niet. Want als je zegt het patent ligt terecht bij Plasterk, dan is ook alles wat daarna gebeurt, is dat ook terecht. Wat ingewikkeld is voor ons, is dat wij twee keer met Jan Koster hebben gesproken. Maar hij gaf ons aan dat hij eigenlijk nooit met ons had mogen spreken van de afdeling communicatie. En daarna is dat contact eigenlijk gestopt. En al het contact wat we daarna hebben gehad is per mail geweest. En daar heeft de afdeling communicatie ook in meegelezen. En daar was het verhaal dus heel duidelijk. En ook Ronald Plasterk wijst hierop. Die zegt ook van het AUMC en het octrooibureau. Die vinden allemaal dat het patent terecht bij mij ligt. Dus daarmee is het rond.
Ja, dus eigenlijk dan is de kous af. Iedereen vertelt hetzelfde verhaal. En ook Ronald Plasterk staat nog steeds achter de gang van zaken en hoe hij dat heeft aangepakt.
Plasterk zegt heel duidelijk dat hij de intentie had om het goed te doen, om het goed te regelen. En dat hij het ook daadwerkelijk goed heeft gedaan. Maar het komt er gewoon op neer dat zowel het AUMC als Jan Koster staan eigenlijk vanaf die patentaanvraag buitenspel. En als je dan toch de balans opmaakt van dit avontuur, van deze samenwerking, dan staat er aan de kant van Ronald Plasterk aan zijn en zijn zakenpartners 32 miljoen euro. En aan de kant van het AUMC en Jan Koster staat er een paar duizend euro.
Dankjewel, Lucas.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nash Keller en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Raaghoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.